Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 115, psalm voor de kinderen, vers 6. Vertrouwt op God gij allen die hem vreest, hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. Psalm 115, het zesde vers. Wij beleiden het geloof vanmiddag met de inhoud van een kort geloofsartikel, artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zal ook nog terugkomen in de preek. En we zingen daarna Psalm 14, vers 1 en 2. Psalm 14, vers 1 en 2, na de geloofsbelijdenis vanmiddag met de woorden van artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij beleiden met mond en hart daar het volgende. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. Toen hij, Adam, al bevende voor hem vluchtte en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Amen. Wij openen Gods woord vanmiddag bij Psalm 8. Psalm 8 is de schriftlezing. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond van de kinderen en van de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Het centrum van deze psalm is ook de tekst voor de verkondiging vanmiddag, vers 5, waar David in verwondering deze vraag uitzingt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Zullen we samen bidden? Heere, onze Heere, hier zijn we opnieuw. Na vanmorgen geeft u opnieuw gelegenheid om te gaan daar waar u zelf woont, waar uw naam uitgeroepen wordt, aangeroepen wordt, bekendgemaakt wordt. En het grootste van alle wonderen is wel dat u uw naam hier wilt verbinden aan onze naam. En als het daarom gaat, ook vanavond in de preek bidden wij om de leiding van uw Heilige Geest in de vertolking van de boodschap van Psalm 8, zodat de kern bij ons allemaal aankomt. Niet alleen wat betreft ons hoofd, dat we het volgen van begin tot eind, hoe belangrijk dat ook is, want hoe zouden we ooit kunnen geloven als we niet begrijpen wat er gezegd wordt. Geef daarom helderheid van geest aan uw dienaar om in alle eenvoud uw woord na te spreken, zodat ook onze kinderen, onze jongeren, met enige inspanning de lijn van de preek kunnen volgen. Tegelijk bidden we ook, Heere, dat uw woord afgestemd zal zijn op het hart. Dat het zwaard van de geest ons zal raken, misschien ook wel zal verwonden, zodat u kunt helen. U weet waar wij mee bezig zijn en wij bidden dat uw woord in de concrete werkelijkheid van ons bestaan aan zal komen. In ieder geval, dit is zeker, we hebben het samen gezongen. We zitten er niet op te wachten dat u naar ons toekomt en uw zoon ons aanbiedt. We zijn u liever kwijt dan rijk. En we belijden dat wij ten diepste niet beseffen wat dat inhoudt. Dat we u kunnen missen. En toch, laat juist die persoon die vanmiddag meeluistert of hier aanwezig is en die bij alle schone schijn van de buitenkant u toch kan missen van binnen. Laat hij of zij het tot in het diepst van zijn of haar hart ervaren dat u ons niet kwijt wilt. Dat terwijl wij bezig zijn om afscheid van u te nemen en ver weg van u het geluk zoeken, dat u zich op weg begeeft om ons te zoeken, keer op keer, ook vanmiddag. En Heere, we verheerlijken uw naam als het daarom gaat, dat u het bent, die steeds weer die eerste stap zet, ook als wij u mogen kennen, met uw liefde ons voorkomt, zodat we geen andere reactie kunnen geven dan de reactie van het geloof. U al mijn liefde waardig schatten. U weet hoe we eraan toe zijn, ook geestelijk als we u mogen kennen. Misschien dwalen we wat rond. Zijn we teruggevallen in oude zonden. Is de glans van het geestelijk leven eraf. Wilt u ons alstublieft opzoeken. En ons in diepe verwondering meevoeren. Op de toonhoogte van deze psalm. Zodat we aan het eind van de dienst van heler harte mogen zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. We bidden, Heere, dat uw naam alle eer zal ontvangen. In de gebeden, in de prediking, in het geven van de gaven, in het bespelen van het orgel, in het zingen van de psalmen van Israël. En dat we door uw geest meegevoerd worden naar hem, wiens naam zo onuitsprekelijk goed is. Zo zalig en zo heerlijk, de naam van Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We bidden, Heere, dat die boodschap vandaag in Rotterdam, maar ook door de week door ons leven, zijn uitwerking niet zal missen. We bidden u voor de diensten op zondag, maar ook voor de bijzondere samenkomsten die sinds kort gehouden worden. Juist met het oog op hen die u niet kennen, die van u vervreemd zijn. Zegen ook, Heere, dat initiatief. En geef alle die zich betrokken weten bij die samenkomsten de genade om telkens weer het voor de enkeling te doen. Niet te tellen, maar te wegen. Wat een les, steeds weer. Voor ons ook als ambtsdragers, om, als het gaat om het resultaat, uiteindelijk voor al te zien naar vrucht. Zegen zo, Heere, de gemeente hier ter plaatse, de broeders van de kerkraad, onze vriend en broeder van de Brink, zijn vrouw en kinderen. We bidden u dat ze met vreugde en voortvarendheid hun werk hier mogen doen, in de wetenschap dat u waakt en zorgt voor de gemeente, dat u ons niet nodig hebt en wonderwel inschakelt tot onze eigen verbazing. Gedenk uw kerk in Nederland en wereldwijd. We bidden voor de broeders en zusters die vervolgd worden. Sterk ze en geef houvast in u. Gedenk ook uw volk Israël. Bewaar het als de appel van uw oog. Zie ons alle aan in uw lieve Zoon. En doe ons uw tegenwoordigheid in het gewaad van uw woord ervaren. Door het geloof. Door de werking van uw geest. Wij vragen dat van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit de berijming van de psalm die net gelezen is, psalm 8, de eerste vier versen. Psalm 8, vers 1, 2, 3 en 4 ter inleiding op de prediking. Gemeente, wat is de mens? Dat is de vraag waar het vanmiddag over gaat. En in die vraag, in die paar woorden, horen we vanmiddag een verzuchting vanwege onze nietigheid. Een verzuchting vanwege onze nietigheid. Wat is de mens en wat is de zoon des mensen? Wat stellen we voor, op de kepen beschouwd, uiteindelijk, tenslotte? En in de tweede plaats, wat is de mens? Verwondering vanwege Gods ontferming. Dus verzuchting vanwege onze nietigheid en verwondering vanwege Gods ontferming. Wat is de mens dat gij aan hem gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt of naar hem omziet? Wat is de mens? Verzuchting in de eerste plaats vanwege onze nietigheid. Jongens en meisjes, het wordt nog wel eens gezegd, wat is de mens? We gebruiken die paar woorden nog wel eens. Op heel verschillende momenten in het leven. Bijvoorbeeld, als er een kindje geboren wordt en je komt op kraambezoek. En er ligt zo'n lief klein popje met van die hele kleine vingertjes in de wieg. En je buigt je over dat wiegje heen. En je slaakt een kreet van verwondering en verbazing. En je zegt, ach, wat is de mens, hè? Vertederd. Wat is de mens? Maar jonge mensen, het kan ook heel anders. Dat kleine kindje groter wordt, ouder wordt en in de kracht van het leven een ongeluk krijgt. En het komt in het ziekenhuis terecht. En als jouw vriend dat betreft, die gaat op ziekenbezoek en je komt in het ziekenhuis, zo'n zaal, met allemaal zieke mensen, gewonde mensen. Je staat bij het ziekbed. En je zegt tegen je andere vriend die bij je is, of je zegt van binnen, diep van binnen, ach, wat is de mens? Je vriend in de kracht van het leven. Een ongeluk. En daar ligt hij. Ten neer. Het is de mens. Dan is het geen verwondering, maar juist dat je verstomd bent. Verslagen. En misschien komt het meeste wel voor juist aan het eind van ons leven. En dat horen wij dan niet meer. Maar als wij sterven en er staan mensen om ons sterfbed heen. En zij zeggen tegen elkaar. Tja, wat is de mens, hè? Dat is geen uitroep van verwondering of verbazing. Maar dan ben je echt verslagen. Wat is de mens? Nou, misschien herkent u het wel. Eén of meerdere van die momenten in het leven dat u juist deze woorden uit deze psalm zelf gebruikt hebt. Wat is de mens? Nietig. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar die drie momenten, die drie heel verschillende momenten, dat zijn momenten waarop wij naar beneden kijken. Als wij in de wieg zien, kijken we naar beneden. Als wij iemand op het ziekbed zien liggen, kijken wij naar beneden. En als iemand in een kist ligt, kijken wij naar beneden. Maar dat doet David nou net niet. David kijkt naar boven. Hij ziet wat. Wat ziet hij? Nou ja, je hebt hem misschien ook wel eens gezien in een heldere nacht. Je loopt naar buiten toe en hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Wat zie je dan? Psalm 8 zegt het werk van Gods vingers. Sterren, de maan. Als ik uw hemel aanzie en het werk van uw vingers. Dubbele punt. Wat is dan de mens? Wij moeten vers 5 heel nauw verbinden aan vers 4. Om de intentie van die vraag van David scherp te krijgen. David staat onder het hemelgewelf en met het oog daarop, of van Gods schepping, roept hij het uit. Voelt hij zich zo klein. En ja, eeuwen daarna, nu wij in 2016 zijn en met alle kennis die wij nadien opgedaan hebben van al die melkwegstelsels, het onmetelijke heelal, zou je zeggen, hebben we eens te meer reden om, als je in een nacht naar buiten loopt en naar boven kijkt, om uit te roepen, wat is de mens? Dat oneindig heelal, Pascal zei het al, dat kan mij bij tijden verschrikken. Daar word ik heel klein van, heb je het nooit? Wat stel je voor? Stipje, meer niet. De volken worden geacht als een stofje aan de weegschaal, zegt Jesaja ergens. Nou, dat gaat dan om hele volken. Maar jij als individu, ik als mens, wat stellen we voor? Dat wij moeten denken aan onze kleinheid en nietigheid, dat verraadt het Hebreeuwse woord voor mens. Enosh. Je mag het ook vertalen zoals de herziening dat doet, met sterveling. En dan hebt u in één woord duidelijk wie wij ten diepste zijn. Dan hoef ik eigenlijk niet veel meer uit te leggen, toch? Sterveling. Sterveling. Wat is de sterveling? En in de parallel, de zoon des mensen, de Ben Adam, de zoon van Adam. Waarvan God zei, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nou, dat zijn we. Ja, ik geef eerlijk toe. En misschien ben jij mij al wel voor. Ik geef eerlijk toe dat wij dat spreken wat verleerd zijn. Zeker in een eeuw als deze. Met ontdekking op ontdekking. Met grensverleggende wetenschap. Op nanoniveau zelfs. Nou, wie had het ooit kunnen denken? Misschien hebt u het gelezen. Of ervan gehoord van de Nobelprijswinnaar. Van de scheikunde Ben Feringa. Die vanwege zijn expertise en zijn ontdekkingen de Nobelprijs kreeg. Met zijn team. En in een interview met Elsevier blijft hij heel bescheiden, maar zegt hij heel eerlijk, ja, het is onvoorstelbaar wat we als mensen kunnen ontdekken. En die grenzen liggen nog veel verder. Het is nog maar een heel klein beginnetje van een nieuwe ontwikkeling op nanoniveau, heel minuscuul niveau. Waar zijn we toe in staat, jonge mensen? Misschien studeer je. En je koppelt door de indruk van filosofie, psychologie, scheikunde, biologie, natuurkunde. Wat stellen we voor? Zegt Psalm 8. En wij leven in een eeuw waarin we erachter komen wat we allemaal niet kunnen. En kennen. Ja, dat bijt elkaar. 21ste eeuw is niet de eeuw van de kleinheid van de mens, maar van de grootheid van de mens. Hoe komt dat? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Wanneer mens en God een gescheiden werkelijkheid zijn, dan wordt de mens als vanzelf heel groot. Dat zie je eigenlijk al in de Bijbel, bijna op de eerste bladzij. Het eerste bladzijden, moet ik zeggen. Genesis 11, de torenbouw van Babel. Dat is uiteindelijk het culminatiepunt, het hoogtepunt van de menselijke ontwikkeling na de zondeval. Wat doen al die mensen? Ja, een toren bouwen, tot in de hemel. Waarom doen ze dat? Ze willen voor zichzelf, let op, een naam vestigen. Met vereende krachten zetten ze zich aan het bouwen van die toren. Wat een werk. En hoe groter die toren wordt, hoe groter hun ego en hun naam. En hoe meer de naam van God vervaagt, uitgewist wordt van de aarde, zo lijkt het. Nou, de 21ste eeuw lijkt wel de eeuw van de toren van Babel. En zo gaat het in ieder leven, hoor, echt. Hoe minder Gods naam betekent, hoe meer betekenis wij verlenen en status wij ontlenen aan onze eigen naam. al zijn wij ooit in zijn naam gedoopt. Dat lijkt dan ook al niets meer uit te maken. Aangrijp het, hè? De inzet van deze psalm. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. Die veranderden wij vandaag in hoe heerlijk, hoe ontzagwekkend is onze naam. Mijn naam. We bouwen en we bouwen toch aan onze toekomst, aan onze populariteit, aan onze eer. En er zijn legio mogelijkheden voorhanden om daaraan te bouwen. Wij zijn zover dat wij kunnen bepalen wat leven is, wat waard is om te leven. En wij kunnen inmiddels ook bijna bepalen wanneer het leven voltooid is. En dan trek je toch de stekker eruit. Waar is de mens geen meester? En dan lezen we Psalm 8 vanmiddag. Het staat zo haaks op de werkelijkheid waarin je leeft. U kent dat niet misschien wel, hè? Hoe groot zijt gij? Dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Nou, tegenwoordig klinkt het net iets anders. Een variant, hoe groot zijn wij? Hoe groot zijn wij? Als je los van God bent, en als je jezelf los van God beschouwt, dan word je zelf heel groot. Dan is God een stip, in plaats van dat jij een stip bent. Wat is de mens? Wees maar eerlijk, gemeente, die taal van Psalm 8 staat eigenlijk best heel ver bij ons vandaan, of niet? En dat heeft een oorzaak. En naar die oorzaak komen we nu toe. Want Psalm 8 is niet alleen de psalm die ons mens zijn als schepsel tekent. Ik bedoel, in deze psalm gaat het niet alleen over de nietigheid van ons mensen. Dat wat we uiteindelijk allemaal wel weten. Dat we tijdelijk zijn, sterfelijk zijn. Dat ons leven een damp is die voorbij trekt. Al doen we alsof we hier het eeuwige leven hebben. Dat is het eerste accent wat deze psalm maakt. Maar het tweede en daaronder is dit accent. Hoe komt het dat wij sterfelijk zijn? Dat is alles te maken niet met ons schepsel zijn, maar met ons zondaar zijn. De diepste geringheid van ons menselijk bestaan hangt samen met het bestaan als zondaar voor Gods aangezicht. Ah, dominee, dat moet u natuurlijk ook weer even gezegd hebben vanmiddag, dat van die zonde. Dat moet u er ook weer bij halen, om de preek kloppend te maken misschien wel. Waarom gaat het altijd over die zonde? En waarom worden wij bestempeld als zondaren? En waarom werkt u met etiketten ook vanmiddag weer? Altijd gaat het daar weer over. Nou ja, ik breng het niet ter sprake, God brengt het ter sprake. Want dat Hebreeuwse woord Enos en Bin Adam, zoon des mensen, dat is regelrecht verbonden met de werkelijkheid van na de zondeval. Zo was het niet bedoeld. Het was bedoeld zoals het vervolg van Psalm 8 aangeeft. De zoon des mensen die heerst over de werken van Gods handen, die als de rentmeester Gods goede schepping bewaart. En daar zal het uiteindelijk wel weer van komen, zeker wel. Maar zover is het nu nog niet. Willen we de diepte van deze psalm verstaan, gemeente, dan moet God dit ook ter sprake brengen. Dat wij ons afgesneden hebben van de bron van het leven. Artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Adam, die vlucht al bevend van Gods aangezicht weg. Op de vlucht. Los van God. Dat is het toch eigenlijk als je goddeloos bent? Dan kun je van de buitenkant er prima uitzien om door een ringetje te halen. Maar Wie is er nou goddeloos? Nou, haal maar één ootje weg, dan hou je over God los. Van God los. Iemand die goddeloos is, leeft van God los. En daarmee is ons zondaarsbestaan getekend. God wijst ons onze plek. Mens. Gevallen. Mens. Maar niet zonder meer. God zet ons niet weg. God zet ons niet in de hoek. En daarom liet ik artikel 17 vanmiddag ook lezen. Want in één adem heeft de Nederlandse geloofsbelijdenis het over God die zich begeeft om op weg begeeft om Adam te zoeken, die al bevend van hem wegvlucht. Adam vlucht weg en God gaat erachteraan. Adam snijdt de band van het leven door en God zoekt herstel. Adam verbreekt de relatie en God is op weg om het te vernieuwen. Gemeente, of je er nou mee eens bent of niet. Maar dit is wel de werkelijkheid. Wat is de mens? Wat stellen we voor? En wie zijn wij voor Gods aangezicht? En nou het wonder van Psalm 8. Je kunt heel makkelijk de zonde verzelfstandigen en het zondaar zijn verzelfstandigen. Maar dat doet Psalm 8 niet. Psalm 8 heeft het in één adem over de naam van de mens, de zondaar, en de naam van God, de Heere, de drie enige. Onze naam wordt aan Gods naam verbonden. God schaamt zich blijkbaar niet om zijn naam te verbinden aan jouw naam, aan mijn naam. God wil de God van stervelingen, van mensen, van zondaren genoemd worden. Ik kan geen andere reden bedenken, gemeente, dan dat God zelf het is. Die dat is uitgedacht. En daar alleen al kun je een eeuwigheid over verwonderen, dat God het is. Die het initiatief neemt, die de eerste stap neemt om die mens, die broze, sterfelijke mens, die bij het minste of geringste omver ligt, hoeft maar een aarde te knappen in je hoofd en je bent er niet meer. Die mens die van God losleeft, die zegt: ik kan het prima rooien zonder u. Ik heb u niet nodig. Ik stel u buiten beschouwing. Ik zet u tussen haakjes. U mag erbij komen als ik u nodig heb en verder niet. Dat God die mens toch niet uit het oog verliest. Je bent er misschien al lang uit het oog verloren. Dat kan dat je hier zit. He, voor de schone schijn, voor de omgeving, voor je vrienden, voor je ouders. Je bent hem al lang kwijt. He, God niet. Vanmiddag hoor je een preek over de God die op zoek is naar mensen die allemaal lang kwijt zijn. En daar geen nacht van wakker liggen. Het helemaal niet erg vinden. Wat een wonder, hè? Al heeft God geen enkele betekenis voor je. Of al is je godsdienst de vervanging geworden van het kennen en dienen van God. God begeeft zich op weg, ook vanmiddag, om jou te zoeken. Iedere preek is eigenlijk, als het goed is, één grote illustratie van het feit dat God jou niet kwijt wil. We zijn nog niet bij het eigenlijke geheim van de psalm gekomen. En daar raken we aan, gemeente, als we ons afvragen wat het nou precies is dat David doet uitroepen in vers 5. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Je kunt je afvragen, verzucht David dit alleen maar met het oog op zichzelf, hè? Komt hij op zo'n vraag omdat hij zich heel klein voelt onder dat hemelgewelf en zich ook zondaar weet voor God? Is dat de uiteindelijke reden? Het zal meespelen. Het vormt de achtergrond. Maar uiteindelijk, het diepste geheim van de psalm zit hem nog niet eens in wat er gezegd wordt over ons. Het diepste geheim van de psalm zit hem hierin, dat het gaat over hem, over de gij, die twee keer genoemd wordt in vers 5. Over God. Er leefde eens, jongens en meisjes, een kreupele man, een gehandicapte man, in een onbetekenend plaatsje. Lodebar, geen woord, betekent dat letterlijk. Echt een plaatje van niks. En die man, nou ja, een naam had hij wel, maar hij had eigenlijk alle luister van zijn naam verloren. Dat was geen man van statuur. Niemand keek naar hem om. Ja, behalve één. Op een dag is er de koning die zich afvraagt of er nog iemand is overgebleven van het huis van Saul om Gods goede tierenheid aan hem te bewijzen. Het is koning David die zich dat afvraagt. En koning David, hij stuurt mannen op weg om die Mephibosheth te zoeken die zijn leven niet zeker is, want hij komt uit het huis van Saul en het zwaard van Damocles hangt boven zijn hoofd. Het zal vast een keer uitkomen dat hij daar in Lodebar woont en dan is het gebeurd met zijn leven. Dus hij moet gebeefd hebben als een rietje als de gezanten van de koning naar hem toe komen. En ja, hij kan niet vluchten natuurlijk. Hij wordt meegenomen. De koning in Jeruzalem. Moet je je voorstellen. Je bent er eentje van het huis van Saul. En je komt in aanraking met de koning. David. Niet uit het huis van Saul. Die confrontatie kan toch alleen maar aflopen negatief. In het nadeel van Mephibosheth. En dan zakt hij door de knieën heen. Voor het aangezicht van koning David. En dan zegt hij: wat ben ik en wie ben ik? Een dode hond. Een nietsnut. Dat u naar mij hebt omgezien. Hoe komt u erbij, koning? Want er is geen zwaard. Er is geen straf. Er is enkel genade. Voor deze Mephibosheth. David is uit op maar één ding. Gods genade bewijzen aan deze sterveling. En daarin is hij een machtige illustratie van de God van de Bijbel. Die zijn genade bewijst aan zondaren. Niet te geloven. Mephibosheth mag uiteindelijk plaatsnemen aan de tafel van de koning en mag eten naast prinsen en naast wereldgrote. Hij kan er geen verklaring voor bedenken. Er is maar één verklaring. Dat is dat de koning David het in zijn hart heeft voorgenomen om die man genade te bewijzen. Wie is aan deze God gelijk, jonge mensen? Geen God van welke godsdienst dan ook is als de God van het Oude en Nieuwe Testament. Ik verkondig je vanmiddag een God die aandacht heeft voor je, al schenk je nauwelijks aandacht aan hem. Dat bewijst alleen al het feit dat je dit vanmiddag mag horen. Wat is de mens? Zo klein. Zo van God los. Dat gij aan hem gedenkt. En dat brengt bij de tweede gedachte. God is een God van gedenken. De verwondering vanwege Gods ontferming. Gedenken. Wat is dat voor woord? Wanneer wij gedenken, iemand gedenken, dan moeten we doen met herinneringen. Het kan zijn dat u iemand verloren bent, kwijt bent geraakt en u herinnert die geliefde, dierbare man of vrouw of kind. U gedenkt hem of haar. Hoe doet u dat? Door herinneringen op te halen en u kijkt naar een foto En u bladert in een dagboek. Op die manier gedenkt u. Maar dan komt de pijn ook in alle hevigheid weer boven als u gedenkt. Want als één ding duidelijk is, is het wel dat het nooit meer was, wordt zoals het was. Gedenken kost pijn. Het betekent ook verdriet. Je krijgt het er niet mee terug. God gedenkt. Mag ik het nou zo zeggen vanmiddag? Als God gaat gedenken, gemeente, dan krijgt hij zijn schepselen terug ook. Want Gods gedenken, dat is een metterdaad gedenken. Dat is naar hem omzien. Het laatste woord van vers 5 is het parallel, de parallel van gedenken. De Statenvertaling vertaalt met bezoek. Ik heb gezegd, je mag ook vertalen met naar hem omzien. Gedenken, dat is naar iemand omkijken, omzien, hulpbehoeftig. Misschien doet u dat wel in de gemeente. Zullen ook hier hulpbehoeftige mensen zijn. Wanneer gedenkt u zo iemand als u naar hem omziet? En omzien is niet alleen een keer goedendag zeggen, maar met de daad naar zo iemand toe gaan en helpen en zich je verdiepen in de nood van die ander. En de nood proberen te lenigen. Dat is omzien naar. Maar zo doet God het ook. Dat is wat. Tegen de achtergrond van wat nu gezegd is over de mens. En dat is niet zoveel moois en niet zoveel goeds van te zeggen. Bijbels gezien. Met alles wat we kennen en kunnen. Maar tegen die achtergrond bekommert God zich over de onbekommerde mens. En vraagt God naar mensen die niet naar hem vragen. En is God verlegen om mensen die niet om hem legen zijn. Zo is God, gemeente. God gedenkt. En eigenlijk doet hij dat op iedere bladzijde van de Bijbel, weet u dat? In het Oude Testament, dat is één lange adem van Gods geduld, van Gods omzien naar de mensen, van Gods gedenken aan zijn verbond. En keer op keer wordt de draad doorgesneden door individuen en door een heel volk zelfs. Israël wil niet naar Gods stem horen. God houdt het uit. Wat heeft hij toch een geduld. En nou met jouw leven, hoe oud ben je? 18? 24? 38? 60? Hoe lang houdt God het al vol? Hoe lang zit je hier al? God gedenkt. Dat teken wat aan je voorhoofd is bevestigd. Toen je in zijn naam gedoopt bent. Dat is het beste bewijs dat God zijn naam echt betekenis voor je wil laten krijgen. Het is maar niet zo een klein iets, de doop. Ondergedompeld. In Gods naam. God gedenkt. Nieuw Testamentisch gemeente komt vanmiddag de gelijkenis van de verloren zoon, of zo u wilt, de ontfermende vader, op ons netvlies. Toch? Als het gaat over Gods gedenken. Als het gaat over Gods omzien naar. Nou, dan kun je het niet beter schetsen dan met die bekende, overbekende gelijkenis van de verloren zoon. Die de band met zijn vader doorsnijdt. En die ver van God zijn geluk zoekt. En die ook niet terug wil. Ja, totdat. Totdat hij door de bodem van zijn bestaan heen zakt. En bedenkt wat hij kwijt is geraakt. En dan met heel zijn verzondigde bestaan terugkeert naar de vader. Nou, de vader ziet hem al aankomen. Ja, inderdaad. De vader ziet hem al aankomen. Van verre. Hij zag hem van verre. De vader ziet om naar zijn zoon die daar berooid aankomt. Niets om te betalen, alleen maar zonde, schuld, tekort, lege handen. Een bestaan wat vergooid is met de hoeren en met feesten. Wat een bestaan. God zit op zo iemand te wachten. God ziet mij al staan. God ziet mij al zitten. Misschien is dat je vraag wel vanmiddag. Dominee, ik moest eens weten hoe mijn leven eruit ziet. U hebt nu een paar dingen gezegd over wat de mens inhoudt, maar het is nog geen procent van wat ik allemaal uitgehaald heb. Mijn levensboek is zwart. Kijk naar die vader in de verloren zoon. Hij heeft het volste recht toch om die zoon de deur te wijzen van zijn erf af te trappen. Maar hij haalt hem binnen. Het gemeste kalf, nieuwe kleding. Hij mag aanzitten en eten. Het is feest. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Kijk, dat is Gods gedenken met de daad. Dat doden gaan horen de stem van de zoon van God. Gedenken, gemeente, en omzien naar, dat zijn twee woorden die ons vanmiddag laten zien dat gered worden een kwestie is van boven naar beneden. En niet omgekeerd. Ik zet niet de eerste stap naar God, maar hij is me altijd een beslissende stap voor. Iedere keer weer. Zodat ik nooit kan roemen in mijn zoektocht. Of zo. Die hem zoekt is al gevonden door hem, zei Pascal. En hoe waar is dat? Jouw zoeken is vrucht van zijn zoeken. En jouw bidden was vrucht van zijn gedenken. God doet het. Nieuw Testamentisch mogen we zeggen, gemeente. En daar moeten we vanmiddag toch uitkomen. Vindt u niet? Nieuw Testamentisch mogen we zeggen, God gedenkt in zijn zoon. Wie? In die zoon des mensen, die sterveling. Die de plek van mij innam. Die in de volheid van de tijd geboren werd uit een vrouw als ieder ander. Ook zo'n sterfelijk mens. En die overgeleverd werd in de handen van mensen en van zondaren en van Pilatus en van, noem maar op. Nee, vergeet u niet dat God het deed. God was bezig te gedenken en om te zien naar de verloren wereld. En daarom zond hij zijn zoon, die kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, dan wordt het heel concreet, gemeente, vindt u niet? Dan wordt het heel concreet, gedenken. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Die mens die van God vervreemd is, die zoekt God op. Hij zoekt u vanmiddag op. In die beweging van God uit. Hij staat voor je vanmiddag. En met de liefde van zijn hart zegt hij het. Ik ben je heil alleen. Hebreeën 2 had deze tekst aan. En als je Hebreeën 2 leest, dan denk je, over wie gaat het hier eigenlijk? Gaat het hier over de mens? Over mij? Of gaat het hier over de mens? Met een hoofdletter. Moet maar eens lezen. Hebreeën 2. Het gaat over alle twee. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, zegt Hebreeën 2, heeft Gods Zoon de gestalte van een mens aangenomen. Is hij vlees en bloed geworden. Zo'n God hebben wij, gemeente. Kent u hem? Het van horen zeggen? Maar van binnenuit, is dit jouw God? De God die niet onbewogen, statisch, op afstand, alles maar laat gebeuren. Ook niet de God die toeziet. Maar de God die hoogst betrokken is op jouw bestaan. God is niet statisch, in God is beweging. God gedenkt, God ziet om. Weet je wie ervan gezongen heeft? Zacharias. Op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament zingt hij zijn lofzang. God heeft ons bezocht met de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. God bezoekt ons. Hoog bezoek van God zelf in zijn Zoon. Je kunt God niet onder ogen komen. Daarom gedenkt God aan jou door zijn Zoon je voor te stellen, voor ogen te schilderen, zodat zijn naam aan jouw naam verbonden wordt. Wat een God, gemeente. Wat is de mens? We zouden vanmiddag ook kunnen uitroepen: wie is God? Hoe groot zijt gij? Daarvoor heeft hij heel wat moeten laten, gemeente. Om het zomaar te zeggen. God gedenkt ons niet zomaar. God ziet niet zomaar zonder meer naar ons om. Dat heeft wel zijn Zoon gekost. God gedenkt ons door zijn Zoon over te slaan. Niet te gedenken. Niet naar zijn Zoon om te zien. Terwijl hij het hoog nodig heeft, laat hij zijn Zoon ondergaan in de nacht. Waarom? Dat is voor jou, mijn vriend. Dat is voor u. Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Opdat ik geen bestaan zou hebben als sterveling. Voor 80 jaar. Begaafd tot en met. Grenzen verlegd. En uiteindelijk, als ieder ander, de weg van alle vlees gegaan. Dat is niet de bestemming. De bestemming van de mens is volgens Psalm 8 dat God hem doet heersen over de werken van zijn handen. En dat alles onder zijn voeten eens zal rusten op de nieuwe aarde. Dat is de bestemming van de mens. Daar ben je voor geschapen. Niet voor een kort poosje hier. Maar voor een eeuwigheid met hem. Wie zingen er mee zometeen? Ja, iedereen hoop ik. Maar wie zingt van harte mee straks? Het laatste vers van Psalm 8. Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wie zingt het van harte mee? Je hoeft niet sterk te zijn. Je hoeft er ook niet oud voor te zijn. Want blijkbaar kunnen kinderen je voorgaan. Uit de mond van de kinderen en van de zuigelingen hebt u sterkte gegrondvest. Kleine kinderen vanmiddag gaan volwassenen voor. Als ze groot en goed van God denken. Misschien mag je het ook symbolisch zien. Kinderen, zuigelingen zijn de meest kwetsbare mensen toch? Kwetsbare schepselen in de samenleving. En daarom moeten we staan als christenen. Voor dat ongeboren leven, om dat niet te doden. Kwetsbaar. Nou, het zou zomaar kunnen dat er ook van die mensen hier zijn, van die breekbare, kwetsbare mensen. Getekend door ik weet niet wat. Niemand kijkt naar je om. En dan hoor je vanmiddag over Gods omzien. Naar zo iemand als jij. Dan ga je zingen. Geen lofzang op jezelf. Maar de lofzang op hem. Monden gaan open. Als je hart open gaat. Voor hem. Hij is toch alle liefde van je hart waard. Of niet? Deze God. De God van David. De God die gedenkt. De God die omziet. Een gemeente, die God is niet op afstand. Nogmaals. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Hij heeft de naam van zijn Zoon geopenbaard. En die naam is zo dichtbij. Je kunt hem roepen. Je kunt hem aanspreken vanmiddag. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Gedenk aan mij. U zou mij eens één bewijs in de Bijbel moeten aangeven vanmiddag, dat Jezus dat eens geweigerd heeft. Als het nood is, is hij er. Als er nood is vanmiddag, is hij er. Hij gaat je niet voorbij. Hij ziet om met de daad. Hij richt op uit het slijk. En hij verhoogt je met eer en lof. Dat is de bestemming van de mens. Zalig die mens die zijn vertrouwen op deze God heeft gesteld. Toekomst wacht van eeuwig met hem zijn en de werken van zijn handen als rentmeester, als heerser, als eigenaar bewerken en bewonen. Toekomst voor alle die klein werden vanwege de grootte van Gods genade. Zingt u mee, Heere, mijn Heere, hoe heerlijk uw naam, niet alleen op de aarde, ook in mijn leven. Amen. Laten we samen zingen die bekende woorden van Psalm 8, het negende vers. Psalm 8, vers 9 als antwoord op de preek. Zullen we samen danken. Heren, wij zien uit naar de tijd dat iedere knie zich zal buigen en iedere tong zal belijden. De naam van die Heren. Ondertussen bidden wij dat wij niet horen bij die mensen die eens gedwongen belijdenis zal moeten afleggen. Maar dat we hier door de knieën gingen, als Mefibosheth, als David, als zoveel die voor ons heen gegaan zijn en die het leven buiten zichzelf in Jezus Christus zochten en vonden. Laat de preek niet alleen een vingerwijzing zijn naar hem, maar laat het ook het lokmiddel zijn om hem aan te roepen, de naam van de levende, de naam van de zaligmaker. Die naam die zo groot en zo goed is. Die zoveel vreugde geeft voor een zondig hart. Zoveel ruimte in zich heeft voor benauwde van geest. We bidden, Heere, zegen uw woord. Als we het overdenken, bidden we dat de duivel geen kans krijgt om de scherpte, de krachten van weg te nemen. Geef dat uw woord, de boodschap ervan, ons zal leiden uiteindelijk naar uw woord zelf. Dat we dat overhouden vanmiddag. Ga met ons als wij straks deze plaats verlaten. Het leven morgen weer begint op de universiteit, in huis of waar dan ook. Sterk ons, Heere, en geef dat we in de belijdenis van eigen onbekwaamheid al onze hulp en kracht alleen van u verwachten. En wij mogen weten uit uw woord dat die de welgebaande wegen kiest. Zegen ons zo door uw genade. Vergeef wat niet was naar uw wil. En hoor ons bidden en danken in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 145, vers 1 en vers 2. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145, vers 1 en 2. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.